Goedemiddag, lieve broers en zussen. Afgelopen woensdag, misschien heb je het meegekregen, was het As Woensdag. As Woensdag, nooit van gehoord misschien. Of misschien denk je, het is toch As Woensdag, Stille Donderdag, Goede Vrijdag. Maak ik nou zelf een vergissing. Maar hoort het niet daar ergens? Nee, het was afgelopen woensdag, As Woensdag. Op de traditionele kerkelijke kalender is dat eigenlijk het startschot voor de 40 dagen bezinning en soms vasten richting Goede Vrijdag en Pasen. En het heet As Woensdag, en daar ben ik zelf net achtergekomen en het vond ik wel mooi om te lezen. Het heet As Woensdag, omdat heel veel christenen en vooral Rooms-Katholieken die gaan op die woensdag 's ochtends naar kerk of naar de mis. En dan gaan ze bij de voorganger langs, de priester vaak, en die pakt wat as en die doet het op hun voorhoofd. En dan zegt hij, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, zoals in de Bijbel ook staat. In het Engels kennen we dat misschien nog beter, ashes to ashes, dust to dust. En ik vind dat heel mooi, want dat spreekt uit, mens, je bent kwetsbaar. En juist in deze 40 dagen, als we na gaan denken over kruis, lijden en sterven van Jezus, dan mogen we dat beseffen, dat we kwetsbaar zijn. We staan als stadskerk ook de komende 40 dagen stil bij die lijdenstijd. En we doen dat met een prekenserie over Jesaja. En dan Jesaja vanaf hoofdstuk 40. Vanaf Jesaja 40 lezen we in dat profetische boek een ongelooflijk mooie en wonderbaarlijke serie toekomstvisioenen. Jesaja droomt voor ons de droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Jesaja droomt ook de droom van een verlosser die de zonde van de wereld op zich zal nemen. En Jesaja droomt daarmee ook de nachtmerrie van het kruis. En Jesaja viert alvast met ons de vreugde over de opstanding. En wat voor Jesaja toekomstmuziek was, honderden jaren vooruit, dat is voor ons een terugkerend herinneren, gedenken. Ieder jaar met Goede Vrijdag, maar iedere keer als we avondmaal vieren, iedere dag, ieder uur van ons leven. Jezus is gekomen, hij heeft zichzelf gegeven voor jou, voor mij. Hij is de grond waarop we staan. En vanochtend zullen we samen kijken naar Jesaja 40, vers 1 tot 11. We zullen het straks samen lezen. En we zullen zien Jesaja 40, dat laat zich lezen als het startschot voor een nieuwe wereldorde. De koning komt, dat is de boodschap aan de ene kant. Maar aan de andere kant, de mens is kwetsbaar. Stof zijt gij. Jesaja zegt het zo, de mens is als gras, het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar zegt hij erbij, dat is goed nieuws. Hè? Hoe zit dat? Dat is goed nieuws, je bent kwetsbaar, je bent afhankelijk en leer dat te voelen, leer dat te begrijpen. Dat is een les die ik op dit moment ook zelf, gewoon in heel mijn lichaam, maar ook in mijn ziel, mijn geest, voel, proef, ondervind. Want ik kom terug, heel veel van jullie weten dat wel, van een soort burn-out, overspannen. En het is niet zomaar, even genezen en weer volle bak door. Het is de tijd van ontmoeting voor mij. Ontmoeting met God, die mij aan mijn kwetsbaarheid herinnert. Het is Jezus zelf die mij opkomt zoeken en die me wijst de wonden in zijn handen. En hij zegt tegen mij, Roelof, je kunt niet alleen maar gedreven, vreugdevol en bewogen zijn. Je moet ook beseffen dat je diep, diep afhankelijk bent van mij. Afhankelijk en kwetsbaar. En ik vind dat heel vervelend. Het is een hele moeilijke ontmoeting voor mij. Ik wil een beetje weglopen daarvoor. Maar ik voel ondertussen tot in mijn tenen, dit is evangelie, dit is goed nieuws. Jezus omarmt ons in onze kwetsbaarheid. Jezus zegt, kom bij mij Als je bek af bent. Kom bij mij als je niet meer verder kunt. Geef het aan mij. Ik neem het van je over. De komst van de koning. Koning Jezus. Dat is het begin van een nieuwe tijd. Een tijd van vreugde en overwinning zeker. Maar ook, het is een tijd van troost. En voor we onze Bijbel induiken naar Jesaja 40, wil ik jullie eerst meenemen naar een hele bijzondere plek. Ik wil u meenemen naar een plek waar op een onvergelijkbare manier eigenlijk de macht van de wereld samenbalt. Een plek waar onder grote druk beslissingen worden genomen die gaan over leven en dood, over de toekomst van mensen, volken, landen. Een plek zoals er maar één is op de hele wereld. Ik neem jullie mee naar de Situation Room. Wel eens van gehoord? De Situation Room, dat is een kamer in de kelder van het Witte Huis. De plek waar de president van de Verenigde Staten samen met zijn belangrijkste beleidsbepalers bij elkaar komt. Ministers, generaals, chief of staff en allerlei specialistische adviseurs. Dit is een bekend plaatje ook uit veel Hollywoodfilms. En in dat soort films hangt natuurlijk regelmatig de toekomst van de wereld aan een zijden draadje. En in dit kamertje worden dan de levensreddende beslissingen gemaakt die ervoor zorgen dat we niet in een nucleaire derde wereldoorlog terechtkomen. De Situation Room. Daar gaan we samen nu even heen. Dan zie je het maar even voor je. We kijken nu trouwens tegen het grijze achterhoofd van Obama aan op het plaatje. Maar stel je maar even voor, daar zit president Trump aan het hoofd van de tafel. Links van hem een paar drie sterren generaals. Rechts de vicepresident, chief of staff, minister van defensie, minister van buitenlandse zaken. En op de tweede ring om die tafel heen zitten allerlei jonge flitsende mannen in pakken, mantelpakjes en clipboards en hoe heet die dingen, tablets. Wauw, state of the art. Maar er heerst een opgefokte sfeer daar. De president wordt gebriefd, hij wordt op de hoogte gebracht van wat er allemaal speelt in de wereld en het ziet er niet best uit, want, zo hoort president Trump, terwijl aan de zuidgrens van Amerika de onrust groeit vanwege gewoon die muur die ze daar willen hebben en die er maar niet komt en de immigrantenfamilies die vanuit Mexico het land binnenstromen, ouders worden van kinderen gescheiden en het loopt helemaal mis en er dreigt gewapende opstand. En terwijl dat aan de hand is, dreigt ook zeg maar gewoon de situatie in de grote steden van Amerika, in de armere wijken daar uit de hand te lopen. Ook daar zijn rellen, auto's worden in brand gestoken, de eerste schoten zijn al gevallen. Want wat is er aan de hand? Iedereen kan op YouTube zien en het wordt maar gedeeld en er is grote verontwaardiging over. De politie heeft weer ergens een jonge zwarte man onterecht zomaar doodgeschoten. En er dreigt chaos in het hele land. En terwijl die protesten groeien en groeien, is er ook nog het bericht binnengekomen dat er opnieuw een massale schietpartij is geweest op een middelbare school. En ditmaal was de schutter iemand met een politiek motief. Zijn gewelddadige, idiote actie ging ook weer samen met een oproep via YouTube om de president af te zetten. En terwijl al die informatie in hapklare brokken voor de president op tafel wordt gelegd, kijkt hij zelf afwezig naar een papier in zijn linkerhand. Hij heeft het nog aan niemand durven laten zien. Het is een ultimatum van de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un. Als de Verenigde Staten niet ogenblikkelijk al zijn eisen inwilligt, zullen binnen 24 uur de eerste kernkoppen landen op Hawaii. En als alles is uiteengezet, als er niks meer te zeggen valt, wordt het langzaam stil in de Situation Room. En iedereen kijkt naar president Trump. En de president blijft zwijgend naar het papiertje in zijn hand kijken en de stilte wordt dieper en dieper. Nog nooit heeft deze president zo lang niet gesproken. En de stilte verwoordt een massief aanwezige, onuitgesproken vraag. Wat gaan we doen? Hoe lossen we dit op? Hoe drukken we dit de kop in? Welke acties worden er op touw gezet? De spanning is om te snijden als de president zijn keel schraapt. kijkt de tafel rond, iedereen in de ogen. En dan zegt hij, we gaan troosten. De stilte wordt nu onderbroken door het geluid van ongemakkelijk schuivende billen op stoelen. Zei hij nou troosten? Of toosten? Dat troosten? Ja, zegt Trump, we gaan troosten. Te lang hebben wij als wereldmacht gedacht dat we met dreiging van geweld iedereen maar kunnen laten doen wat we willen. Onze miljarden kostende oorlogsmachine, daar hebben we altijd op gesteund ten onrechte. Het stopt nu. We gaan niet meer dreigen. Niet meer vechten. Niet meer heersen. We gaan troosten. De drie sterrengeneraals aan de linkerkant van de tafel zijn allemaal flauwgevallen en glijden langzaam onder de tafel. Maar Trump komt nu pas goed op gang. Hij staat op. Hij wijst een hulpje aan op de tweede rang. Hij zegt, jij daar met je clipboard, stuur de National Guard naar de Zuidgrens. Ze moeten hun wapentuig thuis laten. Ze moeten zorgen dat al die mensen opgevangen worden. Dat er slaapplaatsen komen. Dat gezinnen weer bij elkaar worden gebracht. Geef ze eten. Geef ze voedsel. Geef ze medische zorg. En dan naar iemand anders. Jij daar. Geef de politiemachten in al de grote steden. In New York, in Chicago, in Detroit, in LA. Geef ze de opdracht om de binnenwijken in te gaan. Zonder hun wapens. Zonder hun wapenstokken. Zonder hun traangas. En laat ze vragen, wat kunnen we doen? En laat ze vragen, wat hebben we verkeerd gedaan? En op dat moment pakt hij een tomaatrode, gigantische telefoon. Pakt hij de hoorn van op. Dit is de hotline naar Noord-Korea. En de generaals aan de linkerkant van de tafel, die komen net weer bij en kruipen weer boven de tafel. En dan horen ze Trump zeggen dat de Verenigde Staten bereid zijn om al hun nucleaire arsenaal daar afstand van te doen. Alle sancties op te heffen. En ze horen hem vriendelijk vragen, is er nog iets dat wij kunnen doen voor your beautiful, beautiful country? Wat een revolutie zou dat zijn. Ik zie het niet zo gauw gebeuren. Maar weet je, deze idiote, onwaarschijnlijke scène, die laat eigenlijk zien wat het verschil is tussen hoe God in de hemel met macht en met kracht en met overheersing omgaat. Ten opzichte van hoe wij dat in de wereld doen. Hoe wij oplossingen zoeken voor onze crisissen. Want we willen zo graag vaak een oplossing. Een leider die met zijn vuist op tafel slaat. En zegt, we gaan verdraaid ingrijpen hier. Huppakee. We drukken het de kop in. Maar nee, wanneer onze God zegt, ik kom eraan. Wanneer God zegt, ik kom in beweging. Wanneer God zegt, ik kom met glorie en met kracht. Dan zegt hij, ik kom om jouw zonde op mij te nemen. Ik breng recht. Ik breng overvloed. En ik omarm jou in je kwetsbaarheid. Ik breng vrede. Dat is het hart van het evangelie. Dat is hoe de koning komt. En dat is waar we van lezen in Jesaja 40, vers 1 tot 11. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je het wel opzoeken. Het zit ergens precies in het midden. Moet niet te moeilijk zijn. Jesaja 40. En in Jesaja 40, vers 1, daar stappen we eigenlijk ook een situation room in. Een heel ander soort situation room. Jesaja 40, vers 1 en 2 speelt zich af in de hemelse situation room. In de hemelse troonzaal, in een hemelse vergaderzaal, waar ook een crisis als het ware op tafel ligt en waar de engelen naar God kijken met de vraag, Heer, wat gaan we doen? Hoe gaan we dit oplossen? De situatie is oorlog, slavernij, rampspoed voor het volk van God, het volk Israël. Ze zijn eeuwenlang ongehoorzaam geweest aan Gods wetten. Ze hebben God steeds meer niet vertrouwd. Ze hebben hem nooit als goede vader kunnen zien en ze hebben zich tegen hem gekeerd. En als gevolg daarvan is Israël gestraft. Ze zijn overwonnen door een vreemd volk, de Babyloniërs. Ze zijn meegevoerd naar een vreemd land in ballingschap, naar Babel. En daar voelen ze en daar proeven ze wat een leven zonder God betekent. Het is leeg, het is armoedig, het is troosteloos. En dit is ergens een soort crisis in de hemelse situation room. Wat is Gods antwoord? Hoe zal de schepper van hemel en aarde reageren op het onrecht op aarde en op de onderdrukking van zijn eigen volk? En God spreekt in Jesaja 40, vers 1. Troost, troost mijn volk. En die woorden troost, dat is gebiedende wijs in het meervoud. Jullie moeten troosten. Hij kijkt de vergadertafel rond. Jullie moeten troosten. Troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendiensten, je kunt ook vertalen haar oorlogstijd, dat het voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. God geeft hier een opdracht. Een revolutionaire opdracht die een nieuwe tijd inluidt. Dit is het startschot van het evangelie, maar dit is het startschot voor een nieuwe wereldorde. Een tijd van troost. En vanaf dit moment zullen wij in het boek Jesaja lezen over goed nieuws. En dat is wat evangelie betekent. Vreugdevolle boodschap, vreugdebodem, goed nieuws. En deze twee versen zijn het startschot. God kondigt een nieuwe tijd aan, een nieuwe tijd voor Israël. Want het volk mag inderdaad terugkeren uit ballingschap. Het volk mag Jeruzalem en Juda weer opbouwen. Maar deze woorden kijken veel verder. Deze woorden kondigen de komst van de koning aan. God zelf zal komen. Jezus zal komen om zijn volk te troosten. En we lezen verder. We zullen zien in de rest van dit hoofdstuk dat God zijn boodschappers erop uitstuurt. Zoals dat ook gebeurde in de Situation Room bij Trump aan tafel. God zet een kettingreactie in beweging met deze woorden van troost. Hij stuurt zijn engelen, zijn vreugdebodes, met het goede nieuws van troost. En eerst laat hij een van de vreugdeboden dat nieuws verklaren in de hemel. Vervolgens gaat er een vreugdebode naar de aarde. En tot slot gaat er een vreugdebode naar Jeruzalem. De eerste engel staat op en spreekt. Vers 3. Hoor, een stem roept in de hemelsferen is dit. Hij spreekt dus eigenlijk alle machten en krachten en engelen aan. Om de weg vrij te maken voor de komst van de koning. Baan voor de Heer, een weg door de woestijn. Effen in de wildernis, een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden. Laat elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden. En rotsige hellingen, rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Het startschot voor de nieuwe tijd is gegeven. Er breekt een tijd van troost aan. En dit betekent, zo roept deze stem, dat de koning zich klaarmaakt om te komen. De Heer komt eraan, maak de weg vrij. Engelen, kom in beweging. En dan klinkt de volgende stem. Een nieuwe opdracht, een nieuwe vreugdebode op een andere plek. Om de tijd van troost verder te brengen. Hoor, een stem zegt, roep. En de stem antwoordt, wat zal ik roepen? En het is heel waarschijnlijk dat hij antwoordde de stem van wat moet ik roepen? Dat dit Jesaja zelf is. Stem zegt roepen. En Jesaja zegt, wat moet ik roepen? Dit is jouw boodschap, Jesaja, voor de mensen. Dit is wat de tijd van troost voor jouw boodschap betekent. Vertel de mensen dit. De mens is als gras. Hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. Waarom is dit troost? De mens is als gras en het gras verdort. Ik vind het nogal deprimerend. Maar het is troost. Want God zegt, ik weet het. Ik ken je toch. Ik ken jullie toch, mensen. Jullie zijn zo kwetsbaar. Jullie zijn zo afhankelijk. En je weet het zelf vaak niet eens. Maar God weet het. En ik ervaar op dit moment zelf zo sterk dat het waar is. Mijn kwetsbaarheid, mijn onvermogen om de boel te regelen zelf, mijn hoogmoed om te denken dat het wel kan. Dat ik niet iets van een ander nodig heb. Ja, en eigenlijk de pijn gewoon om toe te moeten geven dat ik afhankelijk ben van God, maar ook van jullie. Ik ben als gras, het gras verdort, de bloem verwelkt. Ik sta voor God met handen vol onvermogen en afhankelijkheid. Maar God is de koning die komt in glorie. Hij kijkt dwars door me heen, hij ziet mijn onvermogen en hij zegt, joh, ik neem jouw zonde op me. Ik breng recht. Ik breng overvloed. Ik omarm je in je kwetsbaarheid en ik breng vrede. Terug naar Jesaja 40, daar spreekt de derde boodschapper. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Hier wordt Jeruzalem, Sion, aangesproken. Zij mogen de boodschap nog verder brengen. Verhef je stem. Vrees niet, zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God, zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen, zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde, zijn arm, brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien, dat zijn vrouwtjes schapen. De koning komt, en dat is goed nieuws. Hij komt met vreugde, met vrede, met overvloed. Hij komt met herstel, genezing, verzoening. Hij komt met kracht en met glorie en met onvergankelijke schoonheid. Hij is geweldig. Hij is heilig en hij is oneindig liefdevol. De koning komt eraan. En dit is de nieuwe wereldorde. Dit is wat Jesaja 40 ons duidelijk maakt. Een tijd van troost. Troost, dat is waar al het andere dat dan volgt uit voortvloeit. Troost is het woord op de lippen van de Heer zelf. Troost, dat is hier voor Jesaja eigenlijk de samenballing van het evangelie. Troost zet de raderen van het hemelse bevrijdingsplan in werking. God heeft een tijd van troost uitgeroepen. Ja, waar dan? Hoe dan? Ik zie het meestal niet. Ik zie wel dat het nodig is. Dat we het goed zouden kunnen gebruiken. Een tijd van troost. Maar ik merk zo weinig dat die tijd al aangebroken zou zijn. Ik zie meer een tijd van rouw. Weet je, de wereld komt op ons af. Met al haar ellende, met alle onrecht, met alle gebrokenheid. Zoals de crisis zich uitstortte over die tafel bij Trump in de Situation Room. Weet je, dat is zoals de wereld gewoon voortdurend in beweging is en op ons afkomt. Ja, Noord-Korea, maar ook Iran en Syrië, Oekraïne, Rusland, Brexit, kindslaven, seksslaven, natuurrampen, broeikaseffect, verslavingen, echtscheidingen, kindermishandeling, ruzie met je buren, ruzie met je broer, ruzie met je zus, ruzie op de kring, ga zo maar door. Een tijd van troost, joh, was het maar waar. Maar het is waar. Het is Gods woord. Het is Gods bepaling. Het is Gods wet voor deze tijd. Een tijd van troost. De mens is als gras. Ons menselijk kijken, ons menselijk begrijpen is als gras. Onze krantenkoppen, onze journaals, onze talkshows, ze zijn als gras. Onze pijn, ons onvermogen, ze zijn als gras. Maar Gods woord, Gods wet, Gods bepaling is voor eeuwig. Hij heeft gesproken. Hij heeft zijn vreugdebode erop uitgestuurd. Hij heeft in de dood en in de opstanding van Jezus Christus bewezen dat de tijd van troost blijft. Hij heeft zijn woord gesproken en eeuwig duurt zijn trouw. De vraag is alleen deze. Welke rol ga jij spelen? De tijd van troost is uitgeroepen. De vreugdeboden zijn erop uitgestuurd. Hoe reageer jij op de vreugdebode die voor jou staat en een tijd van troost aankondigt? Hoe kom jij in beweging nu er een nieuwe wet geldt, nu er een nieuwe tijd is, nu de regels van het evangelie duidelijk zijn geworden? Als je mee wilt doen, als je onderdeel wil zijn van de komst van de koning, dan wil je natuurlijk een rol spelen. Dan wil je natuurlijk in beweging komen. En vaak hebben wij het idee, nou, om in beweging te komen, kunnen we kiezen uit twee sporen. Het een is heel hard werken voor Jezus. En het andere is heel geestelijk worden. Heerlijk. Heel hard werken, bouwen aan de kerk, evangeliseren, mensen bij Jezus brengen. Als een gek gaan bidden. 1000 uur, nog eens 1000 uur. Voor de koning. Mooi. Of heel geestelijk worden. Inkeren. Focussen op je relatie met God. Investeren in je relatie met Jezus. Het leven wordt een spirituele reis. Waarin stille tijd, geweldige aanbidding en de gaven van de Heilige Geest het enige zijn waar je nog enthousiast van wordt. Ik kijk niet meer naar de wereld. Ik kijk alleen nog maar omhoog. Zo bijzonder. Heel hard werken. Heel geestelijk worden. Weet je, allebei super waardevol. En we zien mensen in onze mooie kerk voortdurend bewegen op die twee sporen. En we genieten ervan. Heerlijk. Goed bezig, lekker hard aan het werk voor Jezus. Go! Lekker op schoot bij de Heilige Geest. Mooi. Maar beide sporen slaan God eigenlijk over. Want we kunnen niet, en we hoeven niet, door hard te werken voor Jezus een laddertje naar de hemel bouwen. Dat kan niet. Het hoeft niet. En we kunnen niet, en we hoeven ook niet, door volledig te gaan van het maximaliseren van de kracht van de Heilige Geest, volledig daarop te focussen, het koninkrijk afdwingen of dichterbij brengen. En toch proberen we dat wel vaak. En we verliezen Jezus uit het oog. Jezus die bij ons komt. Jezus die de opgestane Heer is. Een opgestane Heer met de wonden van het kruis. Zichtbaar op zijn opstandingslichaam. En we zongen, waardig is het lam. Bedenk je eens, in de troonzaal van de eeuwige God. Een lam dat geslacht is. Kijk naar mij, zegt Jezus. Kijk naar Jezus. Kom bij mij, zegt Jezus. Laat mij je troosten. Ken je eigen kwetsbaarheid. Ken je eigen pijn. Ken je eigen tekortkomingen. Ken je zonde. En kom bij mij. Want ik ben gekomen om de dood, om zonde, lijden, rouw en pijn te overwinnen. Ja. Maar ik ben hier nu bij jou. om samen dood en zonde en lijden en rouw en pijn in de ogen te kijken. Mens, je bent als gras. Stof ben je. En dat is goed nieuws. Want zo kwam Jezus ook. Zo kwam Jezus ook bij ons. In een kwetsbaar lichaam. En zo kwam Jezus bij ons met die boodschap. Want ook Jezus zelf trad op als vreugdebode. Hij onderwees zijn evangelie. Hij onderwees een tijd van troost. En ik heb vanochtend hier een vreugdebode uitgenodigd. Die ook aan jullie dat evangelie, die tijd van troost, komt verkondigen.
Heb jij een gebroken hart? Geweldig. Zit alles tegen in je leven? Fantastisch. Heb je geen idee meer wat de volgende stap zal zijn met leven? Met denken? Met de dingen? Prachtig. Gefeliciteerd. Want God maakt plaats voor jou. Ben jij in diepe rouw? Heb jij een groot en stil verdriet? Is jouw pijn vergeten door de mensen om je heen? Ziet niemand jou meer staan? Groot nieuws. Groot nieuws. Want de tijd van schreeuwers, pesters en op macht beluste ego's, het is voorbij. Klaar, over en uit. God zoekt speciaal naar zachte harten. Naar mensen die een diep verdriet hebben gevoeld. En die niet meer om zich heen willen slaan. Ja, God maakt plaats voor jou. En dit is de nieuwe wereldorde. De plek waar troost de dienst uitmaakt. Waar mensen verbinden. De wonden opgelopen door ruzie. De wonden in gezinnen. De wonden opgelopen door oorlog. De nieuwe wereldorde. Hij een plek om te troosten. En de centrale vraag is, wat doe jij? Laat jij je troosten? Ga je troosten? God maakt plaats voor jou.
Het is gek om te beseffen dat zo'n woordje troost, wat er allemaal in kan zitten. Weet je, maar zo'n woord troost, het betekent zoveel, het zegt zoveel. En het is een woord dat zo nauw samenvalt met het hart van Jezus. Jezus die je kent, Jezus die onze pijn kent, Jezus die daarin is gekomen. Hij is daarin. Het is een woord dat samenvalt met wat we als kerk aan het doen zijn. Een woord dat samenvalt met de Heilige Geest, de trooster. De trooster, de bemoediger. En we zijn als mensen zo vaak gericht op oplossingen. We houden niet van pijn. We houden niet van zonde. We houden niet van onmacht. We houden er zo weinig van. Dat we het eigenlijk niet onder ogen durven komen. En dat is zo jammer. En hoe goed we Jezus ook leren kennen. Er is altijd zoveel terrein om hem meer te leren kennen. Hem meer te leren toelaten in je leven. Maar vrijwel altijd betekent dat ook. De pijn en het onvermogen. Waar je tegenaan loopt in je leven. Om dat ook toe te laten. Dat in de ogen te kijken. En de vraag is inderdaad. Doe je mee? Durf je ook kwetsbaar te zijn? Durf je ook voluit te voelen dat je volledig afhankelijk bent van God, jouw Vader? En durf je volledig je leven in zijn hand te leggen? Daar waar het thuis hoort. Durf jij je laten troosten? Durf jij een trooster te zijn voor iemand anders? Weet je wat heerlijk aan onze gemeente is? We komen iedere zondag bij elkaar en we mogen vieren. De opstanding vieren, want jongens, wat een vreugde zit er in het evangelie. Overstelpend. Maar we hebben elkaar wel altijd nodig. Want ik kijk de zaal rond. En er is veel verdriet gewoon, ook hier. Alleen al gewoon dingen die ik weet als ik jullie zie. En hoe heerlijk en hoe goed is het dat Jezus daarin is. Dat hij je kent in je pijn. Maar hoe goed is het ook om het te benoemen. Om het te zeggen. Om er bij stil te staan. God vindt dit belangrijk. Jouw pijn. Jouw verdriet. Jouw rouw. Dat is niet een soort van lastig obstakel. Op de weg naar overwinning. Nee, het is waar Jezus komt. We gaan straks luisteren naar een stuk muziek. Er komt een violist spelen. Er komt iemand dansen. En grijp dat moment even aan door gewoon te luisteren en te kijken. Om de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van je eigen hart te onderzoeken. En bid, want God wil daarin komen. Blijf maar rustig zitten om te kijken, te luisteren. En aansluitend daarop is er ook gelegenheid om voor je te laten bidden. En misschien in gebed je te laten troosten. Ik wil eerst deze preek met jullie afsluiten door samen te bidden. Vader, u bent goed. U bent heilig. U bent liefde. Wij zijn kwetsbaar. We zijn afhankelijk van u. En we zijn zo veilig bij u. Jezus, onze rots. Heilige Geest. Onze trooster. Vader. Wilt u ons dragen. Geest wilt u ons vullen. En Jezus. Dank u wel. Dat u hier bent. Amen.